Goed, we gaan weer het woord openen. Deze keer tweede deel van Openbaring 18. En we lezen daar ook weer over Babylon. Wat geoordeeld wordt. En dat is maar goed ook, want we hadden net even voordat we begonnen met jullie allemaal een gesprekje over dat wat... Maar met jou ook natuurlijk. Dat wat de naam van de Heer Jezus onteert, dat zal altijd geoordeeld worden. En ik las vandaag nog ergens dat God altijd waakt over de eer van zijn zoon. En hij geeft altijd waarde aan datgene dat zijn zoon eert. Maar voor God geldt maar één norm en dat is de eer van zijn zoon. En van de week had ik weer een mailwisseling met iemand of op de app. Allebei geloof ik, over dromen en visioenen onder moslims. En die vrouw die kon er maar niet geloven dat het kon. En dat was allemaal misleiding en weet ik veel. Maar goed, dan ken ik toevallig een evangelist uit Egypte. En die man die zegt van ja, we hoeven niet alles te kunnen verklaren. Maar er zijn gewoon moslims tot bekering gekomen. Doordat ze in een droom of een visioen gestuurd zijn naar het woord. En die mensen zitten bij mij op de Bijbelkring. Die mensen die ken ik al eeuwen, of eeuwen, zeg ik nou, al decennia, niet eeuwen. En hij zegt, dat zijn trouwe volgelingen van de Heer. Ja. Dus ik zei toen tegen haar, van we hoeven niet alles te begrijpen. Maar als iets tot eer van de Heer Jezus is, is het uit God. En natuurlijk komen mensen tot bekering door het woord en niet door een visioen. Maar zoals ook in het woord van God Cornelius een godvrezende man was, hè? Ananias, ze kregen ook een visioen. En Filippus, die door de Heilige Geest wordt gestuurd naar een wagen. Waarom zou dat nu vandaag niet kunnen? Waarom is Gods soevereiniteit niet beperkt, of onbeperkt moet ik zeggen? Dat geloof ik, dat kan. Maar het ging uiteindelijk mij om de kwestie, als het gaat om de eer van de Heer Jezus. En je ziet dat daar vrucht is tot zijn eer, dan is daar het principe dat God altijd dat wat zijn zoon eert, zegent. En dat wat zijn zoon onteert, zoals Babylon, dat krijgt oordeel. En hoe meer wij de zoon oneer aandoen, hoe meer en hoe zwaarder het oordeel is. Maar we hadden het net ook even over Pasen, Goede Vrijdag en dat soort dingen allemaal. Dat zijn allemaal systemen weer die door de mensen zijn bedacht. Weet je wel? Dus, wat hadden we het nou net over? Dat ontschiet mij nu even. Dat komt misschien zo nog even op. Maar we gaan eerst even lezen. Anders wordt het een beetje lang in lijn. Openbaring 18, vers 14. Er wordt iets gezegd over dat systeem wat ook nog een enorm financieel gewin heeft en economische belangen en politieke inmenging. En er staat er in vers 14 van Openbaring 18. En de vruchten die de begeerte van uw ziel waren, zijn van u geweken. En al het glansrijke en blinkende is voor u verloren. En men zal het geenszins meer vinden. De kooplieden in deze dingen, die door haar rijk geworden zijn, zullen uit vrees voor haar pijniging in de verte blijven staan. Terwijl zij wenen en treuren en zeggen, wee, wee, de grote stad die bekleed was met fijn linnen, purper en scharlaken en versierd met goud, edelgesteente en parels. Want in één uur is die zo grote rijkdom verwoest. En iedere stuurman en iedere zeereiziger en de zeelieden en allen die op zee hun werk hebben, bleven in de verte staan. En terwijl zij de rook van haar brand zagen, riepen zij de woorden, welke stad was aan die grote stad gelijk? En zij wierpen stof op hun hoofden en terwijl zij weenden en treurden, riepen zij de woorden, wee, wee, de grote stad, waarin allen die hun schepen op zee hadden, door haar kostbaarheid rijk werden, want in één uur is zij verwoest. Wees vrolijk over haar hemel en uw heiligen en apostelen en profeten, omdat God uw rechtszaak tegen haar berecht heeft. En één sterke engel hief een steen op als een grote molensteen en wierp die in de zee en zei, zo zal de grote stad Babylon met geweld neergeworpen worden. en zij zal geenszins meer gevonden worden. En het geluid van harpspelers, toonkunstenaars, fluitspelers en bazuinblazers zal geenszins meer in u gehoord worden. En geen enkele beoefenaar van enige kunst zal meer in u gevonden worden. En geluid van een molen zal geenszins meer in u gehoord worden. En lamplicht zal geenszins meer in u schijnen. En de stem van bruidegom en bruid zal geenszins meer in u gehoord worden. Want uw kooplieden waren de grote der aarde, want door uw toverij zijn alle naties misleid. En in haar werd gevonden het bloed van profeten en heiligen en van allen die op de aarde geslacht zijn. Tot zover. De lezing, ja, het is uitermate indrukwekkend om te lezen dat onze God een God van oordeel en rechtvaardigheid is, van gerechtigheid is. En we lezen ook dat de Heer over zijn discipelen zegt: zalig zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. En de Heilige Geest is in ons komen wonen om ons te brengen tot een heilig leven. Dat betekent een leven dat apart is gezet van de wereld en dat is toegewijd, dat is afgezonderd tot eer van de Heer Jezus. En hij is daarin ons voorbeeld geweest, want hij was de heilige. Ja, morgenavond hoop ik een avond over het graanoffer te doen. Daar ben ik vandaag al een klein beetje mee bezig geweest, maar het is zo bijzonder dat de Heer Jezus, hij wordt daar vergeleken met fijn meelbloem, bestreken met olie en met wierook werd dat graanoffer als het ware opgezonden naar de Heer God. En daarin zien we dat de Heer Jezus, in wie hij is geweest in zijn leven op aarde, daar was hij een volkomen aangename geur als enige voor de Heer God. En wij mogen in dat voetspoor, mogen wij zijn, als zijn discipelen ook een aangename geur zijn, niet alleen in onze positie, maar juist ook in de praktijk. En we zien in dit hoofdstuk dat Rooms-Katholicisme, daar hebben we al een paar avonden over nagedacht, in het karakter van een stad, de stad Babylon, hoofdstuk 17 en 18, die vormen dus een tussenzin. In hoofdstuk 19 wordt de chronologische draad weer opgepakt, wat in hoofdstuk 16 vers 21 werd afgesloten. En hier zien we in deze twee hoofdstukken dat de Heilige Geest ons bepaalt bij het meest verdorven systeem dat de naam van Christus draagt, dat ooit op aarde geweest is. En dat is nu al heel verdorven, het Rooms-Katholicisme. Vandaag heb ik even weer wat achtergrondinformatie opgezocht. Nou, je huivert ervan als je ziet wat er in dat systeem allemaal gebeurd is, wat er gebeurt en wat er hier ook zal gebeuren. Hè? We hebben de vorige keer bijvoorbeeld gelezen ook dat er gehandeld wordt in lichamen van mensen, ja, en in zielen van mensen. Dat stond volgens mij in vers 13. Toen las ik vandaag dat er een paar jaar geleden door het Vaticaan zelf een stop is gezet, als ik het goed gelezen heb, op de handel die er op eBay is in gedeelte van heiligen. Mensen worden heilig verklaard en er worden dus botjes van die mensen verwerkt in kunstwerkjes. En die worden voor tienduizenden euro's verkocht op eBay. Er wordt gehandeld in delen van mensen. Het is echt zo. Want iedere keer als er een heilige verklaring is, dan wordt zo'n persoon letterlijk aanbeden als een heilige. En er worden gewoon, nou ja, delen van zo'n persoon worden dan gewoon te koop aangeboden. Bizar, hè?
Ik zag van de week ook toevallig op tv. Dat was ook in een katholiek kapelletje of zo, hadden ze een heel gedeelte van allemaal schedels gemaakt.
Ja. Ja. Ja, klopt.
Ja. Van de gubben.
Om in de muren allemaal geplakt, allemaal zo.
Ja. 400 of zo. Nou, ten diepste is het Rooms-Katholieke systeem een systeem van oorlog tegen het lam. En ik heb de vorige keer al gezegd, en dat herhaal ik ook nu weer. En dat vinden heel veel mensen niet fijn, maar dit is dan jammer. Maar je moet niet kijken naar de woorden van de paus. Of naar de woorden die worden gesproken door de kardinaal of bisschop of vertegenwoordigers van dat systeem. Want het is een door en door duivels demonisch systeem. Wat ze zeggen, de plaats van Christus innemen, dat is ook zo. Want het is de antichrist, betekent in plaats van Christus. Het is een systeem dat mensen verblindt, dat mensen uitholt, dat mensen geestelijk ruïneert. Ja? Daarom vind ik ook persoonlijk dat geen enkele gelovige omgang kan hebben met dit systeem. Je kunt wel omgang hebben met Rooms-Katholieke mensen uiteraard, maar pas op voor het systeem dat je daar naar diensten gaat of samen gaat werken met de kerk, de Rooms-Katholieke kerk. Er is ook heel veel kwaad in de evangelische beweging. In feite is er overal heel veel kwaad. Ja. En het schrift roept ons op om ons te reinigen van elk systeem wat met zuurdeeg doorzuurd is, wat of in de leer of in de praktijk kwaad in zich heeft. Zeker, eigenlijk, wat?
Zeker nu vandaag de dag, het evangelische systeem, de ecumenen is iets zoeken.
Ja, heel goed,
met,
ja.
Met de Rooms-Katholieken.
Ja, een van de kenmerken van het charismatische is de charismatische misleiding, is dat een hele sterke hang is naar de ecumenen. Ja. En een aantal broeders die ik vroeger erg hoog had zitten, die zijn er ook helemaal in meegegaan. En die maken zelfs reclame voor theologische boeken van de paus. Het is wat, hè? Goed. Het wordt in hoofdstuk 17 als een hoer gezien. Dat is de religieuze kant. De vrouw die zit op het beest. Ze hoereert met alle naties, alle volken. Afgelopen zondag heb ik mij wederom verbaasd. Ik snap niet waarom ik me elke keer weer laat verbazen, maar ik reed naar huis, ik luisterde het NOS-journaal op de radio. En er werd weer gezegd dat de paus weer het Orbi en Urbi had uitgesproken.
Ja.
Ik denk, waarom? Wat boeit ons dat nou? Maar dat houdt de mensen in hun greep. En de bloemen waren bij het Nederland. En hij heeft dit gezegd en hij heeft over de oorlog gehad en dat vond hij helemaal fout. Maar er is een soort macht wat daarvan uitgaat. Ja. Nou, hoofdstuk 18, dus de stad. En de beest zit, de vrouw, de hoer zit op het beest. Dat is het Europa van de eindtijd, hebben we allemaal al gezien. Nou, dan gaan we naar vers 14. Dus even nog voor de duidelijkheid. De stad is het Vaticaan eigenlijk, de macht die dat systeem heeft in politieke, maar vooral economische zin. Ja? De vruchten, vers 14, die de begeerte van uw ziel waren. Ja? Iemand kan een belijdend christen zijn, maar de vraag is, waar gaat het verlangen van het hart naar uit? En dat is mijn, wat ik net aan het begin even niet meer zo goed kon terughalen, maar nu weer wel. Dat is wat ik eigenlijk net wilde zeggen. Dat is dat wij hebben op aarde niets waar onze vreugde zo naar uitgaat als de Heer Jezus Christus in de hemel. Dat vinden wij prachtig in Psalm 73. Dat wil ik toch even voorlezen. Dat is een tekst die ik van de week tegenkwam. En je hebt allemaal fijne, leuke dingen op de wereld. Ik bedoel, je gezin en je sport is ook helemaal niet verkeerd. Of verkeerd lekker op vakantie gaan. Daar gaat het allemaal niet om. Maar het gaat om, wat is de begeerte van je ziel? Wat is nou het verlangen van je hart? En dat staat in Psalm 73, vers 25. Wie heb ik behalve u in de hemel? Naast u vind ik nergens vreugde in op de aarde. Bezwijk mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart en voor eeuwig mijn deel. Dus naast u vind ik nergens vreugde in op de aarde. Dat betekent natuurlijk niet dat wij bepaalde dingen niet mogen genieten, zeker wel juist. Hè? Ik heb ook af en toe nodig om even mijn gedachten op iets anders te zetten. Maar het gaat erom, wat is nou de ware vreugde van je ziel, van je hart? Nou, en een christen zou moeten weten dat de ware vreugde in de hemel is. Niet in onze religieuze feesten. Daarom was ik ook van het weekend weer zo... Ja, mag ik dat zeggen hier? Klein beetje moedeloos van dat structuur wat we zo graag als mensen willen. Goede vrijdag, moet weer avondmaal. En hebben we weer gepaasd en dan moeten iedereen weer roepen. De Heer is waarlijk opgestaan, alle liedjes moeten over de opstanding gaan. En, nou ja, prima.
Maar het is toch niet verkeerd om dat te herdenken, om daaraan terug te denken.
Nee, maar het hoeft niet op een feestdag, op een speciale dag. Want wie zwak is, stelt de ene dag boven de ander. En een mens is van nature heel religieus.
Heeft dat weer met het rondjes draaien te maken?
Welke rondjes draaien?
Met rondjes draaien, het systeem van dagen en ja. maanden en ja. jaren. Weer die rondjes.
Ja, en wij zijn... Wij
in
zijn,
dat systeem geworteld.
Ja, en wij zijn daaruit gehaald. Wij mogen elke dag van ons leven ons verheugen in de kracht van zijn opstanding. En natuurlijk, ik zeg niet dat het allemaal helemaal fout is, maar het toont wel een beetje aan dat we allemaal heel gevoelig zijn voor die dingen.
Ja, ja.
Snap je wat ik bedoel?
Ja. En dan moeten we een kerk beginnen van... die niet het paas en kerstfeest
vieren.
Ja.
Nou ja, die ken ik wel, maar het zijn heel weinig. Heel weinig.
Is ook helemaal.
Ook die zullen weer bepaalde gewoontes.
Ja, ja.
En dus je komt altijd wel weer in een soort van... Ja.
Nee, maar kijk, de Heer Jezus ging naar zijn gewoonte, ging naar de synagoge. Dus een gewoonte is niet erg om elke zondag naar de dienst te gaan, maar wat mij om gaat is, de vreugde ligt op een gegeven moment in het systeem, in het model. We gaan nu met z'n allen liedjes over de opstanding zingen. Maar ik vroeg me echt af toen van jongens, maar is dit nou echt wat ik hier zie? Of is dit nou wat het hoort? Ja, dat weet ik niet. Mm-hmm. Snap je?
Dan moet je de vraag stellen.
Mensen leeft ergens nee. vaak graag ergens naartoe, hè? Om het nog weer eventjes...
Nee, ja, ik heb gepreekt over nummer 32. Oh. Hè, de Gadieten en de Rubenieten, die zeggen gewoon van ja, luister, wij vinden deze kant van de Jordaan vinden we veel leuker. Ons vee, dat kan hier, we gaan dat beloofde land niet in. Dat mogen jullie doen. Ja. God heeft het wel beloofd, maar wij vinden het hier fijner. Ja. Nou, dat is met de opstanding ook. Ik bedoel, wij hebben een burgerschap in de hemel. Hè? Dat zegt Psalm 73. Hè? Naast u vind ik nergens vreugde in op de aarde. Die heb ik behalve u in de hemel. Dat is ons land. Dat is onze vreugde. Daar is ons. En daar is alles... Vrijheid, want waar de geest van de Heer is, is vrijheid. Dan mag je elke zondag over de opstanding van mij wat praten. Of de vreugde van zijn opstanding, de kracht van de opstanding. Maar als je zegt, ik wil aan deze kant van de Jordaan wonen. Ja, dan denk je gewoon, dan vind je de dingen van deze wereld, de elementen van de wereld, vind je eigenlijk ook heel belangrijk. Snap je? En daarvan zegt Colossense juist van, nee, zoek naar de dingen die boven zijn. Bedenk nou de dingen die boven zijn, want je leven is... Je bent gestorven. Voor God zit je niet meer in deze wereld. En in al die religieuze verbanden. Daar zit je gewoon niet meer in. Nee. Dus, maar om dat nou duidelijk te krijgen, is dat best lastig. Ja. Mensen zeggen, oké, fijn, amen. En koffie, thee, koekje, doei. Dus ik zeg niet dat mensen dat niet hebben opgepakt. Maar het blijft moeilijk voor ons mensen om gewoon in de hemel onze vreugde te vinden.
Inderdaad, die toewijding meer kunnen krijgen dan. Want het mis wat jij aanhaalt, dat mis ik al jaren.
Ja.
Dat mensen dat nou niet zelf willen gaan zien of zo. Of gewoon niet willen.
Ja, dat is een lastige vraag. Dat heeft te maken met onkunde of onwil. En welke van de twee het is altijd heel moeilijk na te gaan. Want mensen kunnen wel, hè, wat hier in het vers staat ook, de vruchten van de begeerte, die de begeerte van uw ziel waren. Dat Rooms-Katholicisme heeft uiterlijk een hele vrome, ja, wat even. Christus dit en gerechtigheid en waarheid. Maar dat is niet echt. Hoe krijg je nou mensen zover dat ze echt hun vreugde in de hemel gaan vinden? En zeggen van, nou ja, ik was vorige week was ik bij een voorganger. En ja, ik zeg tegen hem, luister, je predikt voortdurend maar over Israël. Maar deze tijd is de tijd van de gemeente. Het gaat straks echt goed komen met Israël. Maar we moeten vandaag... leren dat zij op dezelfde grondslag staan als de rest. Hè? Romeinen 3. En dat jodendom, dat hele systeem van... Nou ja, dat heeft God aan de kant gezet. Nou, dat was antisemitisch wat ik zei. Snap je? Ja, nee, dan snap je wat ik bedoelde.
Hoe meer je in deze dingen gaat verdiepen, Dirk, des te meer ga je er ook naar verlangen. Maar je kan het een ander niet één keer zo opleggen.
Nee, dat hoeft ook niet.
Zou je elke mens hier mensen moeten hebben die ook de les volgen... zich in de Bijbel verdiepen en dat soort dingen. Ja. Dan gaan die dingen groeien.
Nou, het heeft ook heel erg te maken met wie is de Heer Jezus voor je?
Ja.
Is hij, een broeder appte mij dat van de week, vond ik heel scherp. Hij zei van hij is de opgestane. Maar de meeste mensen denken aan hem als de opgestane hier op aarde. Maar hij is ook verheerd in de hemel. Hij is, daar is hij nu.
Dat mis je ook, dat niemand echt goed onderscheidend leest.
Nee.
En want wij hadden een op bezoek en die zei ook, ja, maar de Heer, dat is onze koning. Zei, nee, dat is niet onze koning, hij is de koning van Israël straks, maar niet van de gemeente.
Nee, absoluut niet.
Maar de mensen maken die onderscheid niet.
Nee, en daarom is het ook belangrijk inderdaad, want hoe herken je nou iemand die deze dingen wil? Dat zijn mensen die het woord van God lief hebben en het bestuderen. Dan kan er ook nog best onkunde zijn, maar dat is niet zo erg. Maar als ze echt op zoek zijn naar, wat zegt het woord nou? Maar heel veel mensen hebben een andere begeerte van de ziel. En dat zijn de dingen van de wereld, van de aarde. Dat waren die Gadiet en die Rubeniet. Die zeiden, nou ja, blijven liever hier. Want ja, dit is zo'n mooi land. Dit is voor ons vee. Ik, dit, ons, wij. Ja.
Dat het moeilijk te vinden is, heeft dat ook niet te maken met de tijd waarin we leven?
Ja.
Dat is toch gewoon, nou ja, de tijd waarin we nu leven, we weten de alfa en omega, we weten een begin en een einde is. Hij heeft ons een prachtig mooi boek gegeven, waarin we nu, ik vind het ook moeilijk om te vinden, maar ik denk wel van, nou ja, het klopt wel in de, volgens mij in de tijd waarin we leven, dat ook niet zo makkelijk is.
Alles is er nog veel meer gericht op de aarde, hè? Op onze aandacht hier beneden. Dat vind ik zelf ook soms wel eens een strijd, want ja, sommige dingen zijn ook heel leuk en interessant. Ja. Hè? Muziek en zo. Maar je hart is er zomaar aan verbonden. Ja. Dat gaat heel snel.
Ja. Ja. Het is wel belangrijk dat je met elkaar optrekt. Hè? Je hebt in de gemeente altijd mensen die jong in het geloof zijn.
Ja, zeker.
Kinderen in het geloof en de volwassenen. Johannes zegt ook, ja, ik had eigenlijk wel verwacht dat jullie allemaal vader zouden zijn.
Ja.
Maar dat is dus van alle tijd.
Ja,
dat
zeker.
Je altijd te maken hebt met mensen die nog kinderen zijn.
Ja.
En die mogen we meenemen.
Ja, mogen we zeker meenemen. En het is gewoon heerlijk dat ik zelf ook ben meegenomen door mensen.
Ja.
Die mij ook weer hebben verder gebracht. Ja. Maar ja, houd je aan de gezonde leer. Weet je wel. Daar hadden we het ook net over inderdaad. Van dat was wat ik wilde zeggen. Nou schiet ik me te binnen. Van hoe weet je nou in al die visies wat er juist is? Toen zei ik. Als de visie die het meest het werk van de Heer Jezus eert. Hè, gaan we door een grote verdrukking? Ja of nee? Nou, welke van de twee heeft het meeste eer aan het werk van Christus? Dat is natuurlijk de visie. We gaan niet door de grote verdrukking. Want hij heeft zijn bruid gekocht. En het is volbracht. Hè? Enzovoort. Dus dat is een... Nou, we gaan even door. Anders dan... Maar er staat... En de vruchten die de begeerte van uw ziel waren, zijn van u geweken. Dus ineens wordt alles weggenomen straks. In één klap. Dat hele systeem van die stad Babylon wordt in één klap weggerukt.
En de welvaart.
Ja, en al het glansrijk en blinkend is voor u verloren en men zal het geenszins meer vinden. Nou, als er iets glansrijk en blinkend is, is het wel het Rooms-Katholicisme. Niet te geloven. Wat een bling-bling en wat een...
Wie spreekt je nou eigenlijk aan dan? Wie is die uw dan?
Dat is de stad Babylon.
Ah, ja.
Je zou kunnen zeggen het Vaticaan, wat nu de macht en het geld en het goud... Ik heb nog wat voorbeelden, ook onderaan jullie blad, onder bladzijde 1. Het Vaticaan heeft miljarden aandelen in de machtigste internationale bedrijven zoals Gulf, Oil, Shell, General Motors, Bethlehem Steel enzovoort. Miljarden aandelen. Die mensen, als het straks weg is, die gaan straks. Die verdienen ook aan het Vaticaan. En het wordt nog erger, maar dat zal ik op het einde vertellen.
Mag dat, ik daar heel kort nog iets zeggen? Dat gaat u niet over degene die geroepen wordt uit haar weg te gaan?
Ja. Nee.
In hoofdstuk...
Nee. En de vruchten die de begeerte van uw ziel waren, zijn van u geweken. Dat is,
ja,
dat
is van door, ja. Dat
is gewoon een beetje uit de lucht gevallen,
natuurlijk. Nou, dat klopt. Want het wordt eerst over haar gesproken, vers 9, hè?
Ja.
En dan in één keer over u. Klopt. Nou, de Bijbel zegt in Matteüs 13, vers 12: want wie heeft, hem zal worden gegeven. En hij zal overvloed hebben. Dat betekent hem die heeft, wie de zoon heeft, heeft het leven. En wij ontvangen straks met hem alle dingen. Zal God ons niet met zijn zoon ons alle dingen schenken? Romeinen 8 vers 32. Bijzonder hè? Maar dan staat erachter, wie echter niet heeft het leven. Dat is het Rooms-Katholicisme, is een christenheid zonder Christus. Sterker nog, het is een christenheid waar de Satan zijn troon heeft. Dat is erg hè? Ook wat hij heeft zal van hem worden genomen. Ja? Ik heb er ook bij gezet, de paus praat vrome taal, maar de begeerte van het Vaticaan is macht. De natuurlijke mens is altijd geïnteresseerd in rijkdom, uiterlijke pracht en praal en een plek voor zichzelf in de wereld. Ten diepste is het aanbidding van zichzelf. En vers 15, de kooplieden in deze dingen, die door haar rijk geworden zijn, zullen uit vrees voor haar pijniging in de verte blijven staan terwijl zij wenen en treuren. De directeuren en de raden van commissarissen van de grote multinationals van deze wereld. Je kunt heel lastig op internet vinden hoe dat precies zit. Het is een beetje een mistige wereld, maar toch zijn er wel dingetjes die ik heb gevonden. En dat over straks.
Hey, maar die u in die vers 14, dat zijn dan niet die koningen van de aarde dan? Waar dat tegen gezegd wordt?
Nee.
Ook niet. Maar nee, dat nee. Terug wel.
Nee, het gaat over de stad. Zijn. Mijns inziens. Er wordt vaker melding gemaakt van kooplieden en handeldrijvers in het hoofdstuk. Dus vers 3, vers 9, vers 11, vers 15, vers 19, vers 23. En we leven steeds meer in een wereld waarin economie en geld verdienen een grote rol speelt. Het wordt steeds extremer. We hebben het al met de coronacrisis gezien. Hè? Hoeveel miljard er is verdiend in 2,5 jaar of 2 jaar tijd volgens mij aan al die vaccins. Het is bizar die we dragen. Vers 16. En zeggen wee wee de grote stad. De kooplieden zeggen dat. Twee keer wee. Maar dan staat er. Die bekleed was met fijn linnen. Dat is een beetje apart hè. Ja, daar was je ook opgevallen. Want het fijne linnen zijn toch duidelijk de gerechtigheden van de heiligen. Dus hoezo is dan ook het valse systeem bekleed met fijn linnen? Is er iemand die daar een verklaring voor heeft?
Misschien zijn dat de gewaarden van de priesters.
Ja, zeg je dat te denken. Ja.
De priesterorde.
Ja.
Het valt me wel op dat er inderdaad vaak witte gewaarden zijn die ze aan.
Ja, ja.
Purperige water over.
Ja, ja. Purper. Ja, ja, ja.
En dan die gaan de bekers en zo. En...
Klopt. Purper, dus hier is het letterlijk klopt. Bedoeld.
Purper klopt ook. Dus precies
purper en scharlaken en ja. Versierd met goud, edelgesteend en parels.
Ja. Ja, daar hebben we met die kettingjes rond.
Nou ja, als je even verder bladert naar hoofdstuk 21, dan zie je daar het contrast met de stad die uit de hemel komt. Je zou kunnen zeggen, deze stad komt uit de afgrond, Babylon. Maar de gemeente van God komt uit de hemel. En dan wordt er gesproken in vers 11. Haar lichtglans was aan zeer kostbaar gesteente gelijk. Als een kristalheldere jaspissteen. En dan vervolgens staat er verderop, vers 18. De bouwstof van haar muur was jaspis en de stad was zuiver goud. Aan zuiver glas gelijk. De fundamenten van de muren van de stad waren met allerlei edelgesteenten versierd. Er komt een heel rijtje. Dus daar zie je ook edelstenen zoals hier. Maar hier wordt het een beetje wat meer geestelijk bedoeld. De kostbaarheden van Christus zelf. Alles wat de gemeente is, is Christus. En buiten Christus is de gemeente niks. Maar hoe kan het dan dat zoveel oudsten bezig zijn met de gemeente en niet met Christus? Zodra de gemeente het doel wordt, dan verlies je Christus uit het oog. De gemeente moet er zo overkomen. Nee, jouw taak is Christus te brengen. Denk ik, hè? Nou, in 1 uur is die zo grote rijkdom verwoest. Moet je kijken, de taal van de kooplieden, in vers 16, is die zo grote rijkdom. Nou, vandaag ontdekte ik dat, ik kom er ergens neer, op het laatste blad heb ik dat gezet. Want op 8 december 2020 is er een heel nobel initiatief gestart. Namelijk de Raad voor Inclusief Kapitalisme met het Vaticaan. 27 holders of houders zijn in die raad. Met als voorzitter de paus. Het doel is, ja, het is echt waar. Het is trouwens opgericht door Rothschild in verbinding met Rockefeller van de Great Reset. Ja. Ja?
Heb je ze even allemaal bij elkaar?
Ja.
Ze zijn wel jammer, hè, trouwens.
Ja, dat weet ik.
Ja.
Maar let op. Het doel is het kapitalisme te hervormen tot een krachtig mechanisme voor het welzijn van de mensheid. Ja? Die 27 holders, dat zijn allemaal mannen en vrouwen van zeer grote landen of bedrijven. En die hebben allemaal op internet, op die website, en je kunt het gewoon googlen, als je googelt Raad voor Inclusief Kapitalisme met het Vaticaan, dan zie je dat hele website. Ik heb een stukje geciteerd eruit. Daar staat dit: de raad wordt geleid door een kerngroep van wereldleiders, bekend als hoeders van inclusief kapitalisme, die jaarlijks paus Franciscus en kardinaal Turkson ontmoeten. Deze leiders vertegenwoordigen meer dan 10,5 biljoen.
Wat een macht.
Dus dat is 105.000 miljard aan beheerd vermogen. Bedrijven met meer dan 2,1 biljoen aan marktkapitalisatie en 200 miljoen werknemers in meer dan 163 landen. Die hebben zich nu verenigd met de paus al aan het hoofd. En die gaan nu eventjes het kapitalistische systeem zo hervormen dat alle mensen op de wereld daar baat bij hebben. Ja.
Als zij maar de macht hebben.
Zeg je?
Als zij maar de macht hebben.
Juist. Maar toen dacht ik vandaag, moet je je voorstellen, als dus in één klap dat hele Rooms-Katholicisme wordt weggevaagd straks. Dit gaat natuurlijk nog veel erger. Dit is nu 2023. Dit bestaat nu 2,5 jaar bijna. Maar het wordt natuurlijk veel groter. Dan zijn dit de kooplieden die zullen huilen straks. Denk ik. Bizar, hè? Je moet het maar eens opzoeken. Je kunt. Het is gewoon actueel. 163 landen, 200 miljoen werknemers. 10,5 biljoen.
Maar hier is veel rijker.
Hè?
Maar hier is veel rijker.
Ja, nee, schat. Weet je hoe moeilijk het is voor een rijk om het koninkrijk van de hemel binnen te gaan?
Ja.
Nou, het is duidelijk. Ja?
Zijn we daar rijk?
Maar wat? Misschien kun je even naar Efeze hoofdstuk 3 gaan. Even een stukje bemoediging voor ons. Efeze 3 vers 8. Paulus schrijft daar, ik vind het schitterend. Mij, de allergeringste van alle heiligen, is deze genade gegeven om de onnaspeurlijke rijkdom van Christus onder de volken te verkondigen. De onnaspeurlijke rijkdom.
Om op de woord zien, onnaspeurlijk,
niet
te
volgen
of zo.
Niet te bevatten. Niemand kent de zoon dan de vader. Ja. Toch moest hij het verkondigen.
Ja.
Dus wij hebben in de Heer Jezus onnaspeurlijke rijkdommen. Alle schatten van de kennis en van de wijsheid zijn in hem verborgen. Wat zijn we dan soms een beetje armoedzaai is als we toch zo weinig daarvan pakken. Zo weinig daarvan verkondigen ook. Zo weinig daarvan doorleven. Dat we zo makkelijk weer over andere dingen praten dan over hem.
Dat dat stukje een deel van jezelf geworden is. En dat je van daaruit leeft.
Zo. Ja. Ik zat vandaag, was ik aan het wandelen en toen dacht ik, ik sta straks gewoon voor hem. Hè? Probeer ik me dat een beetje voor te stellen, voor de Heer Jezus. Die gaat dan iets tegen mij zeggen, denk ik. Heel persoonlijk, daar raak ik van onder de indruk. Denk ik van, dat de schepper van hemel en aarde die mens geworden is, die gaat dan iets tegen mij zeggen.
Ja.
Ik heb er niet bij. Nee. En hij heeft mij door zijn bloed verlost van alle ellende en alle, van de dood ook. Vorige week overleed een kennis van mij. Nou, die man die heeft zijn hele leven in de kerk gefunctioneerd, maar de evangelie nooit gepakt. Dat is ook zo treurig. Hè? Ja. Maar ook hij en ook Huub Oosterhuis, die is overleden gisteren.
Ja.
Ook zij zullen voor de Heer Jezus staan. En ik weet niet hoe het met Huub zijn hart zat.
Maar hij was hier wel tegen het systeem van de kerk.
Ja, ja, zeker.
Ja, want hij mag geen priester meer zijn.
Nee, nou ja, terecht. Ja. En ik hoop dat hij ook een bekeerde christen is. Dat zou mooi zijn. Maar goed, we komen allemaal voor de Heer te staan. En onwaarspeurlijk rijk. De hele Bijbel spreekt over de Heer Jezus. En morgen gaan we naar Leviticus 2. En dan ben je ook al van onder de indruk. Nou. Hoe meer je van zijn heerlijkheid ziet, hoe minder je verlangen uitgaat naar de rijkdommen van deze wereld. Het is best leuk om een huis te hebben en een auto en dat soort zaken. Maar ja, het verbleekt natuurlijk bij zijn heerlijkheid.
Ja.
Vers 17. En iedere stuurman en iedere zeereiziger en de zeelieden en allen die op de zee werken bleef in de verte staan. Nou, dat zijn waarschijnlijk de internationale handelbedrijven. Op zee, zeelieden, spreek van handel. Vroeger werd handel bedreven over de zee in schepen. Dat nu nog steeds natuurlijk voor een deel. Maar vandaag vindt allerlei handel plaats, ook op allerlei andere manieren. Vooral via internet, hè, en op de beurs en zo.
Ook via de zee.
Of via de
zee.
Hè?
Ook via de zee. Ja. Wat jij in China betaalt, koopt echt via de zee.
Zeker.
Ja.
Hè? Vers 18. Terwijl zij de rook van haar brand zagen, riepen zij de woorden: welke stad was aan die grote stad gelijk? Dus ze zijn enerzijds onder de indruk van die stad, want ze hadden daar heel veel profijt van. Ze kunnen zich gewoon niet voorstellen dat dit enorme grote systeem in 1 uur verwoest gaat worden. Dus het religieuze systeem is al verwoest, hè, door de 10 koningen, hebben we de vorige keer gezien. Maar nu wordt door God dat hele economische bestel ook nog verwoest.
Ja.
En dan staat eronder, Ezechiël 27, daar gaat het dan over Tyrus. Jammerend zullen zijn klaaglied over u aanheffen en een weeklacht over u zingen. Wie was als de Tyrus, als de verwoest in het midden van de zee?
Ja, en toch met dat van 911, kan je toch een beetje een voorstelling maken hoe dat moet zijn ongeveer.
Ja.
Dat zo'n twee...
bam, was ook binnen 1 uur gebeurd. Ja, klopt. Ja. Hebben mensen trouwens deze teksten ook daarop...
Ja, die hadden ze er toen bij. Ja. Ja, dat ging natuurlijk niet over die
stad. Nee, maar het was wel een bewijs dat het binnen no time...
Ja. Dat het echt mogelijk is, ja.
En ze wierpen stof op hun hoofden en terwijl zij weenden en treurden, riepen zij de woorden: wee, wee, de grote stad, waarin allen die hun schepen op zee hadden, door haar kostbaarheden rijk werden. Want in 1 uur is zij verwoest. Ja, zoals Tyrus destijds werd verwoest, zo zal straks ook dit systeem Babylon verwoest worden. Beide hebben dezelfde vorst, dat is de duivel. En zoals Tyrus de plaats van Jeruzalem wilde innemen, zo wil Babylon de plek innemen van het hemels Jeruzalem. Want ook zij is een vrouw, het zijn hoer, terwijl de bruid de gemeente voorstelt. Ja? En weer een tweevoudig wee. En weer wordt het 1 uur genoemd waarin de stad wordt verwoest. Dus kennelijk gaat dit in één hele snelle oordeels beweging gaat dit te gronden. Kijk, en wij moeten leren als evangelische gelovigen, ik vind dat een beetje een rot term, maar als christenen, dat wij ons moeten weghouden van alles wat ruikt naar religie. Ja. Wij hebben een geestelijk altaar, dat is Christus. Ja. Wij hebben een geestelijke eredienst. We mogen als priesters het heiligdom binnengaan. Gewoon als we hier samen zouden komen in dit bovenzaaltje, we hebben brood en wijn. Op de eerste dag van de week, daar hebben we een eredienst. Daar kunnen we de Heer Jezus groot maken. We hebben ook een geestelijke hoge priester. Mm-hmm. Hij is de hemelen doorgegaan. Hij bidt voor ons, hij pleit voor ons. Dus hij is daar boven. We hebben geestelijk offer. Het bloed van het lam. Mm-hmm. Alles is geestelijk geworden. Dus waarom dan nog vasthouden aan allerlei religieuze inzetting? Hoeft helemaal niet meer. Van de week krijg ik nog weer, ik krijg best wel aardig wat toegestuurd. Soms word ik er wel eens, ik vind het al leuk hoor, echt super leuk, want ik hou van het weerleggen. Maar soms denk ik wel eens van, oké. Maar goed, ik heb het heel vaak gezegd, maar dan krijg ik toch nog weer, ja maar. Was er een mevrouw die vertelde over Colossense 2 vers 16. Laat niemand u oordelen in zaken eten of drinken, die slechts een schaduw zijn voor wat komen zou. Want de werkelijkheid is van?
Jezus.
Nou, weet je hoe ze dat uitlegt? Ja, die schaduw, die is nu. Want straks komt pas Christus. Dus nu hebben we de schaduw. Dus, die feesten, gewoon vieren. En niemand mag ons daarover oordelen. Nou, knap hè? Dan laat je dus de tekst precies je tegenovergestelde zeggen wat er staat. Ja. Want laat niemand u oordelen in zaken eten en drinken betekent, als wij dat niet doen, dan worden we geoordeeld. Want wij weten dat werkelijkheid is Christus. Die dingen waren een schaduw in het verleden van wat zou komen. De sabbatten, de feesten, zijn een schaduw van Christus. We houden ons liever bezig met hem dan met die feesten. Mm-hmm. En we kunnen uit die beschrijving van die feesten prachtige dingen leren over wie hij is. En wat er gaat gebeuren, straks profetisch, maar we hoeven ze niet te vieren. Mm-hmm. Dus zo gaat dat.
Dat is ook voor Israël bedoeld.
Ja, zeker. Mm-hmm. En een gemeente die ik goed ken, die gaat dan ook vorige week weer, hebben ze in de nieuwsbrief gezet. We gaan dan weer sedermaaltijd met elkaar vieren. Je neigt dan toch weer, wat is er nou mis mee? Het moet een keertje meemaken, een keertje beleven. Nou, oké. Okay. Mm-hmm. Ja, maar je weet dan wat de volgende stap zou kunnen zijn. Hè?
Ja.
Lastig. Wees vrolijk over haar, komt ineens een stem. Vers 20. Kijk, wij mogen vrolijk zijn als God het kwaad oordeelt.
Want dat is echt gevaarlijk.
Ja, maar vandaag las ik nog een getuigenis van een jonge man die op zijn school werd ontslagen. Niet helemaal, maar hij werd eigenlijk eruit gewerkt omdat hij voor het Bijbelse huwelijk was, laat ik het even zo zeggen. En niet meeging met die stroom van genderpopulisme. Maar wij mogen, klinkt een beetje gek, maar wij mogen vrolijk zijn over het feit dat God al het kwaad ook in die dingen oordeelt. Want God haat de zonde.
Ja.
En al die zulke dingen bedrijven zullen het koninkrijk van God niet beërven. Dat is niet vanuit hoogmoed of dat wij nou beter zijn, maar wij haten ook de zonde in onszelf.
Ja.
Sterker nog, Judas zegt, haat zelfs het kleed dat door de zonde bevlekt is.
Ja.
Wij moeten een afkeer hebben van zonde. En dat is ook een kenmerk van een christen. Maar ja, de sociale gelovigen die zeggen, ja, maar dat kan niet, want het gaat ook om mensen. Ja, daar kan je toch niet zomaar vrolijk over zijn. Die arme mensen hebben ook hun best gedaan. Maar er staat, wees vrolijk over haar hemel. En wie wonen in de hemel? Wij.
Ja. Ja.
De gemeente. Net toen, voordat ik hierheen ging, mijn dochter Ella, die kijkt heel graag naar Lach om Home video's, hè? Ja. Ken je dat?
Ja.
Nou, vind ik zelf ook wel grappig. Mensen die dan vallen en stuntelen. Maar er was ook een serie clipjes, dat ging over religie. Er werden kindjes gedoopt en er viel iemand weer om en zo. Maar wat mij dus opviel, was dat in Amerika het heel erg normaal is om te praten over Jezus.
Ja.
Ja, Jezus dit en Jezus dat. En, maar de vraag is, zijn het heiligen? De vraag is, wie mij geboden houdt, die is het die mij lief heeft. Het is een soort evangelical cultuur daar.
Dat is hier precies hetzelfde.
Ja, hier
hoor je ook alleen maar Jezus.
Ja,
maar daar is het wel normaal. Nog, ik ben daar geweest. Ook,
ja.
In Texas, toch? Mensen die altijd drinken in de bar, die hebben het ook genoemd.
Ja, heel apart, ja. In Amerika is het nog veel erger tussen haakjes. Maar de mensen die zijn naam belijden, als je zijn naam belijdt als zijn ik ben een gelovige, dan heb je gewoon een afkeer van zonde. Dat kan niet anders. Want de Heilige Geest, heb ik ook aan Lisbeth gemaild. Ik zeg, ja, de Heilige Geest woont in mij. Dus ik kan dit niet verdragen. Klinkt natuurlijk heel hoogmoedig, waarschijnlijk. Oh, heb jij de Heilige Geest? Ik zeker niet. Maar de Heilige Geest haat de zonde. Dat is gewoon zo.
Ja.
Dus ik kan het ook niet verdragen als ik weer wordt geconfronteerd met twee mannen op tv of weet ik wat.
Oh, ja,
of,
zien.
Ik verdraag dat niet. Dus ik zeg, dat kijken we niet meer. Oké, weg ermee.
Twee velen.
Nee, wij kijken bijvoorbeeld naar Ik Vertrek. Hè? Vinden wij heel leuk. Af en toe Ik Vertrek. Gewoon mensen gaan verhuizen naar het buitenland.
Tussendoor.
Hè?
Die reclames tussendoor.
Nee, die zijn er niet.
Zijn
er niet? Nee, niet op Ik Vertrek. Dat is gewoon de NPO. Dus er gaan twee mensen, een echtpaar met kinderen, gaan naar het buitenland. En je ziet gewoon hoe ze dat voorbereiden. Hoe ze daar lopen te blunderen. Wat ze niet voorbereiden.
Ja, dat is
leuk. En het komt, maar ook af en toe denken we, nou leuk. Ik Vertrek. En dan zien we in één keer weer twee kerels.
Ja.
Ja. Nou, dat hoeft dan voor mij al niet meer.
Ja, precies. Ja, dat zou natuurlijk weer.
Maar hoe kan dat? Omdat, dat is niet omdat ik mezelf beter voel. Maar wees vrolijk over haar, want God oordeelt dat soort dingen. Mensen die, er was van de week ook weer in het nieuws dat de psychische problemen zo toenemen onder jongeren. Hè? Hoe zou dat toch komen? Hè? We stoppen ze vol met zooi en dan gaan ze niet goed met ze. Vreemd.
Twee vaders in plaats van mannen.
Ja, zulke dingen. Heiligen en apostelen en profeten. Nou, de heiligen, dat zijn de gelovigen. Als je heilig wil leven, word je uitgelachen. Het Rooms-Katholicisme heeft de heiligen vervolgd. In de Inquisitie, maar ook daarna. De apostelen ondervonden ook de meeste tegenstand van het religieuze jodendom in die tijd. En het zijn de samen met de profeten de fundamentleggers van de gemeente geworden. En de gemeente heeft de grootste tegenstand gehad vanaf 313 na Christus. Ik las dat in de Spaanse Inquisitie 32.000 mensen alleen al zijn gedood. In de 18e eeuw. 32.000 in een paar jaar tijd. Omdat God uw rechtszaak tegen haar berecht heeft. De wraak komt aan hem toe. Een wc? Ik ga pauzeren. Goeie. Even pauzeren. Goed, de pauze is weer voorbij.
De pauze is voorbij.
De pauze is voorbij.
Ja, die wordt gedood volgens openbaring.
Ja. Pauze.
Oh, de pauze.
Pauze, nee, dat is weer een ander verhaal. Goed. Vers 20. Er staat, omdat God uw rechtszaak tegen haar berecht heeft. Een van de meest moeilijke dingen voor mensen, maar vooral voor gelovigen, is dat het kwaad niet geoordeeld wordt. Tenminste, voor het overgrote deel niet. Er is wel zoiets als de regering van God, Herodes, die bijvoorbeeld in Handelingen 12 wordt gegeten door wormen. Zo is het wel zo dat God in zijn regering over deze wereld soms een aantal zaken laat gebeuren die te maken hebben met het oordeel. Het oordeel begint bij het huis van God. De Korintiërs die te maken hadden met oordeel in 1 Korintiërs hoofdstuk 11. Maar het oordeel over het kwaad in het algemeen is er nog niet. Dat weten we allemaal. Dat is soms heel lastig voor geloven. Ja. Maar de wraak komt aan God toe. Dat is belangrijk iets. Want we lezen in Romeinen 12, vers 19. Wreekt u zelf niet, geliefden. Maar laat plaats aan de toren, voor de toren. Want er staat geschreven, aan mij de wraak, ik zal vergelden, zegt de Heer. Ja, dat is niet altijd makkelijk. Want ik ben wel ook, ik hou heel erg ook van dat recht wordt gedaan. Maar je kunt dat niet zelf doen, je mag dat niet zelf doen. Je mag het aan de Heer overlaten. En straks aan het einde van de grote verdrukking wordt Babylon geoordeeld. Vers 21. En een sterke engel. Het is de derde keer dat er wordt gesproken over een sterke engel. De eerste keer in hoofdstuk 5 vers 2. In verband met het oordeel over het Romeinse Rijk. Het herstelt het Romeinse Rijk. In Openbaring 10 vers 1 in verband met Israël. Het goddeloze Israël. En hier in verband met het goddeloze christendom. Het Rooms-Katholicisme. Hij hief een steen op als een grote molensteen en wierp die in de zee en zei, zo zal de grote stad Babylon met geweld neergeworpen worden en zij zal geenszins meer gevonden worden. Ja, dat doet ons natuurlijk denken aan wat de Heer Jezus heeft gezegd in Matteüs 18. Wie echter een van deze kleine, de kinderen die hij daar had bij zich geroepen, die in mij geloven, een aanleiding tot vallen is, het zou nuttig zijn voor hem dat een molensteen om zijn hals werd gehangen en hij in de diepte van de zee zou zinken. Verzwolgen in waterdiepten, Ezechiël 27 vers 34. Water is ook een beeld van oordeel. Vuur is een beeld van oordeel. En water is een beeld van oordeel. Denk aan de ark van Noach en denk ook aan de doop, waarin wij als het ware in het oordeel begraven worden in het graf van Christus, in zijn dood, begraven met hem. Moet je je voorstellen dat het systeem waar we het over hebben, verleiding is. Misleiding. De mensen die dat doen, die gelovigen misleiden, bewust misleiden, die zullen een zwaar oordeel ontvangen. Je hebt misleide mensen die misleiden, maar je hebt ook echt bewuste misleiders. Dat zijn hele, hele gevaarlijke mensen. Vers 22. Een geluid van harpspelers, toonkunstenaars, fluitspelers en bazuinblazers zal geenszins meer in u gehoord worden. Het is ook zo dat het Rooms-Katholicisme een grote cultuur heeft voortgebracht van geestelijke muziek, tussen haakjes. Maar ook een gigantische voorraad aan kunstschatten heeft voortgebracht. Er staat ook, geen enkele beoefenaar van enige kunst zal er meer in u gevonden worden. En het geluid van een molen, dat is een beetje mysterieus, wat dat nou betekent, zal geenszins meer in u gehoord worden. Dat is de ijver van de mens, de molen. Zoals Simson in de molensteen. Hij moest daar een beetje rondjes lopen, weet je wel? En Richter is dat. Ik heb ook nog even wat opgezocht over de kunstschatten van Babylon, van het Rooms-Katholicisme. Hoeveel kunst bezit het Vaticaan? De musea bevatten ongeveer 70.000 werken, waarvan er 20.000 te zien zijn en momenteel 640 mensen in dienst die in 40 verschillende administratieve, wetenschappelijke en restauratieafdelingen werken. Dat is van een website. Dus ze hebben 70.000 kunstschatten. Nou, dan kun je nagaan hoe rijk ze zijn. Er zijn 5 gebieden die de begeerte van de ziel van Babylon beschrijven. Muziek, kunst, handel, wereldse wijsheid en wereldse vreugde. Deze 5 gebieden vinden we ook in de gemeente, maar dan van goddelijke oorsprong. Muziek, citerspelers, kunst, werk, licht en vreugde zijn daar tot eer van het Lam. Maar Satan heeft al deze elementen vervalst en op zijn manier Gods waarheid verbogen, zoals hij het altijd weer doet. Het geluid van de molen is niet nodig in de gemeente, want wij hoeven niet te werken voor onze behoudenis.
Dat van die molensteen is een verwijzing naar Jeremia.
Oh, lees voor.
Jeremia 25, vers 10. En er staat, ik zal uit hun midden doen verdwijnen de stem van de vreugde, de stem van de blijdschap, de stem van de bruidegom en de stem van de bruid.
Oh ja.
Het geluid van de molenstenen en het licht van de lamp.
Oh ja.
Dus het lijkt wel of het daar iets te maken heeft met het malen van
ja.
graan of van ja. het persen van olie.
Voor maar ook, ook dat bruid en bruidegom wordt ook in vers 23 aangehaald hè, van de openbaring 18.
25 vers 10.
Oh, mooi. Goede aanvulling.
Ja.
Lamplicht zal geen zin meer in u schijnen. Nou, lamp, licht... Dan moeten we even voor naar Matteüs 25, de gelijkenis van de 10 maagden. Want een lamp is de houder van het licht. De olie is de bron van het licht. Alle 10 hebben zij lampen. Dat lezen we heel duidelijk. In vers 1 van Matteüs 25. Dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn geworden aan 10 maagden die hun lampen namen en uitgingen de bruidegom tegemoet. Het feit dat iemand een lamp heeft, wil niet zeggen dat hij ook licht heeft. In die zin, blijvend licht. Want dat gaat in Matteüs 25, vinden heel veel mensen moeilijk. Het gaat daar niet over de gemeente of de bruid, maar het gaat daar gewoon over degene die waakzaam zijn. En waakzame mensen zijn mensen die volharden. Die volhouden tot de komst van de Heer. En als jouw lamp halverwege uitgaat, betekent dat dus dat jouw belijdenis, het feit dat jij een gelovige zegt te zijn, niet werkelijk is. Want zij die werkelijk de Heer Jezus toebehoren, hebben altijd genoeg olie. Want de Heilige Geest zorgt ervoor dat zij klaar zijn voor zijn komst. En een lamp is een belijdenis. Een belijdenis van ik heb licht.
Ja.
Maar olie, dat is alleen maar weggelegd voor de 5 wijze maagden. Ze vielen alle 10 in slaap. Dat heeft te maken met het feit dat in een hele lange periode er niemand was die uitkeek naar de komst van de Heer bijna. Er was echt een soort bedekking over de wederkomst. Een groot deel van de reformatie heeft ook nooit daar aandacht aan besteed. Ja. Nou. Er staat in vers 3, want de dwazen namen hun lampen, maar namen geen olie met zich mee. De wijzen echter namen olie in hun kruiken. Dat betekent in de taal van de gelijkenis dat zij er klaar voor waren dat het langer zou duren. En een gelovige, daarvan spreekt Colossenzen 1, vers 11, zo wordt u met alle kracht bekrachtigd tot alle volharding en geduld. Een gelovige ziet uit naar de komst van de Heer Jezus, hoe lang het ook duurt. Maar een naamchristen heeft alleen een lamp.
Ja.
En zal dus nooit genoeg energie hebben om te wachten op de komst van de Heer. Want de Heer gaat hem niet echt aan het hart. En dat is wat ik me soms afvraag. Ik weet niet of jullie dat ook hebben. Hoe langer ik de Heer ken, hoe meer ik mij dat afvraag van... Al die gemeenten waar ik kom, al die mensen. Zijn dat nou, ja, laat ik het anders zeggen. Hoeveel van die mensen zijn nou met lampen en hoeveel van die mensen hebben nou ook nog olie?
Mm-hmm.
Waar blijkt nou uit dat die mensen, ik wil geen oordeel uitspreken, maar ik vraag hem oprecht af. Waar blijkt nou uit dat ze de Heer Jezus ook echt verwachten?
Mm-hmm.
Soms had ik zondag ook weer een beetje van, het is allemaal volgens een bepaalde, ja, gewoontes en zo. We zingen liedjes en we praten de praat, we talk the talk, we walk the walk, bla bla bla. Dan ga ik naar huis en dan voel ik me een beetje leeg. Dan denk ik van, was dit nou echt? Wat heb ik nou meegemaakt net? Ik weet het niet. Ik weet het even niet. Ken je dat?
Gevaar zit er wel in dat wij een meetlat gaan verzinnen.
Ja, dat weet ik.
Waar langs wij zeggen van, nou, als het op dat niveau zit, dan is het goed.
Ja. Nee, maar het gaat me niet om het... Sorry, ik ben een beetje verkouden. Mm-hmm. Het gaat me niet om het niveau. Het gaat mij om de echtheid.
Echtheid zullen wij alleen maar kunnen waarnemen als iemand getuigt dat Christus jouw leven is. Dat jij getuigt wie Christus is. Ja. En wij kunnen nooit in het hart kijken.
Nee,
we kunnen
nee.
Zo
doorheen. Maar, klopt. Ja. Maar soms denk ik wel eens van, ik voel, ik ervaar.
Je ervaart het niet.
Alleen maar een stukje, ja. Ik weet niet of dat juist is. Maar vandaag had ik een vrouw aan de telefoon.
Vrouwheid.
Heel verdrietig. Die is gescheiden, die woont bij mij in de buurt. En haar ouders hadden mij gevraagd om haar eens te benaderen, want ze heeft gewoon helemaal niemand die gelooft, die haar steunt. Dus ik had haar gebeld. Ze zegt, ik ben jaren bij een gemeente geweest, maar ja, ik krijg een kaartje en dat is het. Er wordt niet echt voor mij gezorgd. Ik ben alleen, ik ben net gescheiden, ik heb hele moeilijke kinderen. Ik ervaar geen steun van christenen. Nou, ik denk, wat is toch treurig is dit, of niet? Vind je?
Ja.
Dat is een beetje treurig.
Dat hoort niet zo te zijn, hè?
Wat zei je?
Zo hoort de gemeente niet te functioneren. Nee.
Nee, dus dat, kijk, ik wil niet wat jij zegt een niveau neerleggen, maar ik wil gewoon eigenlijk heel eerlijk zeggen van, ja, hebben we nou een lamp of hebben we ook olie? Is er nou, wat is er nou dat wij, dat ons onderscheidt van dit systeem Babylon? Mm. We zijn natuurlijk allemaal met ons eigen leven heel druk en zo, maar ik vind het toch wel treurig als iemand zo verdrinkt in eenzaamheid en ze zegt dan, ik heb meer steun aan mijn ongelovige vrienden dan aan de kerk. Ja, maar ja, daar kan ik niet mee delen wat ik voor de Heer voel. Dus, ja.
Ja, het gevoel hoeft niet altijd te kloppen.
Nee.
Ik wil wel iets keer wel gevoel opwekken, maar misschien ja. Zitten er toch heel veel mensen die heel erg genoten hebben van jouw preken. Helemaal blauwe.
Ja, nee, daar gaat het mij niet om hoor. Ik bedoel, prima. Het is gewoon wat ik me soms afvraag. En dat, ik ben ook heel blij met al die mensen die heel trouw daar die gemeente vormgeven. Daar gaat het verder niet om. Goed. Het lamplicht zal geen zin meer schijnen. Nou, laten we nou eens even naar Openbaring 21 gaan. Dat is zo bemoedigend, vind ik, dit. Openbaring 21, vers 23. Het gaat ook over het moment als wij straks met de Heer komen uit de hemel. En wij zullen allemaal verheerlijkt zijn. En dan staat er, de stad, dat is de gemeente, heeft de zon of de maan niet nodig om haar te beschijnen. Want de heerlijkheid van God verlicht aan haar lamp is het lam. Wauw. Onze lamp is het lam.
Ja.
Uw woord is een licht op mijn pad en een lamp voor mijn voet. Maar het lam is mijn lamp. Hoe is hij in deze wereld geweest? Dat is mijn lamp. En dan hoofdstuk 22, vers 5. En er zal geen nacht meer zijn en lamplicht en zonlicht hebben zij niet nodig. Want de Heer God zal over hen lichten.
Ja.
Halleluja.
Het is dan buiten het kosmos, hè?
Maar zie je dat iedere keer... Ja, maar zie je nou iedere keer dat alles wat een gemeente nodig heeft, God zelf is?
Ja.
Christus zelf.
Ja.
Ja.
En dan ga je zien, hè? Dan wordt het dag.
Ja. Hè? Ja.
Dan wordt het dag.
Ja. 23.
Ik kan er zo naar verlangen, naar dat moment.
Ja. Ja.
Maar dat heb je, die momenten hebben we al. We mogen al weten. We mogen al vertrouwen.
Zeker, maar dat het straks helemaal volmaakt zal zijn.
Ja.
En dat het niet alleen met jullie, maar met al die trouwe heiligen uit al die eeuwen die ook allemaal vervolgd zijn. Want er zijn mensen die wij niet eens kennen natuurlijk, die voor de Heer Jezus hebben geleden. En die zullen dan allemaal erbij zijn.
Ja.
Prachtig. De stem van de bruidegom en de bruid zal geen zin meer nu gehoord worden. Dat is een beetje een merkwaardige uitdrukking, vind ik hoor. Ik las een uitleg, dit is de valse vreugde die men heeft in het sluiten van huwelijken, waarbij het huwelijk wordt voorgesteld als de verbinding die zij zelf heeft met Christus. Er worden natuurlijk heel veel religieuze huwelijken gesloten. Ze zijn trouwen en zij huwen en ze van de kerk. Alhoewel het aantal huwelijken schijnt af te nemen nu. Maar wat nou precies die betekenis daarvan is in Babylon, de stem van bruidegom, want jij las het ook voor in Jeremia 25, hè?
Ja.
Dus dat kan geen toeval zijn.
Dan zou je de context van Jeremia 25 kunnen studeren.
Ja. En dan gaat het over Jeruzalem, neem ik aan.
Het gaat over de 70-jarige ballingschap.
Ja, klopt. Mm-hmm. Ja, want ook, kijk, Israël was natuurlijk ook een systeem geworden, net als dit, zonder God. En ook daar werden huwelijken gesloten. Ook daar was het uiterlijke schijn allemaal.
Kan het huwelijk ook niet zijn met verschillende geloven? Wat je nu ziet. Snap je? Alles.
Nou, niet het, ja.
Het refereert toch een beetje naar de laatste dagen van Noach.
Ja.
Dat ze daar optrouwden en huwden.
Ja.
Ja.
Ze zijn ook geboren met de dagelijkse gang.
Ja. Nou, wat de kooplieden waren, de groten der aarde, zat er dan. De groten der aarde. Nou, ik heb daar helemaal niks mee met de groten der aarde. Ik ben liever bij de geringen der aarde. Wat is het?
Jeremia 25 gaat echt over de val van Babylon.
Over Babylon? Oké.
Okay. Jeremia 7 staat ook wat over.
Nou, dan is het wel heel toepasselijk, toch?
Ja.
Ja, mooi. Gaan we thuis nog even nalezen.
Nebukadnezar, de koning. Ik zal hem slaan met een ban. Voor mij slaat dat terug op de val van Nebukadnezar, zijn koninkrijk.
En dan staat er nog een heel typerend zinnetje aan het eind. Want er staat, want door uw toverij.
Zijn
alle naties misleid. Toverij.
Ja.
Paulus zegt tegen de Galaten, wie heeft u betoverd?
Ja.
Mensen kunnen soms onder invloed komen van een bepaalde macht, geestelijke macht, waardoor ze gewoon niet meer helder kunnen nadenken.
Nee.
Dat is een soort betovering.
Ja.
Ezechiël 13, zoek dat maar eens even op. Dan zie je hetzelfde ook in Israël. Ezechiël 13. Vers 18. Er staat, zeg, zo zegt de Heere, Heere, wie wee... Die vrouwen die om alle polsen toverbanden naaien en voor het hoofd van groot en klein sluiers maken om zielen te vangen. Ja? Dat is een zegen 13 vers
18.
18. En sluiers... Als je sluiers op iemands hoofd doet, dan is hij gewoon verblind. Dan ziet hij niet meer helder. Dan denkt hij niet meer helder. Gelovigen kunnen in onze tijd ook betoverd worden.
Ja.
Betoverd door een bepaalde geestelijke sfeer die uitgaat van iemand, van een leer. De Galaten waren betoverd, lieten zich besnijden, terwijl ze heidenen waren. En Paulus is eigenlijk woedend. Hij zegt, wie heeft u betoverd? Ik heb jullie toch Christus als de gekruisigde voor ogen geschilderd? Met andere woorden, ik heb jullie toch geleerd dat in het kruis alle godsdienst is veroordeeld. Hoezo ga je dan nog laten besnijden? Dat is een betovering.
Ja. Dat is ook met de doop van tegenwoordig.
Ja.
Ze zeggen zelfs in plaats van de besnijdenis, maar dat is natuurlijk ook betovering.
Ja, dat is goed. Goed gezien, ja. Je kunt praten als brugman. Maar er zitten sluiers. En dan zeg je van laten we naar het woord van God gaan. En dan toch kom ik niet verder. Want waar in het woord van God lees ik dat dan? Ja, maar. Nou, Paulus noemt ook in 2 Timotheus 2. Jannes en Jambres. Dat waren ook twee tovenaars. Hè?
Ja.
Hij noemt daar ook dat er zullen in het laatste van de dagen mensen zijn die de huizen zullen binnensluipen. En er zullen zijn vrouwtjes, vrouwspersonen inpalmen. Dat betekent dat bepaalde mensen een emotioneel gericht leven hebben. Vrouwspersonen, dat is niet letterlijk mijn inziens, maar tegenwoordig is alles op gevoel en emotie. En ze worden helemaal ingepalmd. En dan noemt hij als voorbeeld Jannes en Jambres. Dat waren ook tovenaars. Wij leven nu in een tijd van emotie en het moet goed voelen, het moet fijn zijn. Van de week sprak ik met iemand die zei, ja, we krijgen amper tieners in de dienst. Hoe gaan we dat nou verbeteren? We moeten de samenkomsten aantrekkelijker maken voor de tieners. Ja, is dat de oplossing?
Nou, zet er maar heel zo'n muziek aan of zo.
Wat zei je?
Dan zet er maar heel zo'n muziek aan of zo.
Dat werkt ook niet.
Wat verder lang.
Netlicht.
Ja. Hoe krijg je nou tieners enthousiast voor de Heer Jezus?
Ware woord te verkondigen.
He?
Het ware woord te verkondigen.
Ja.
Precies. En het voor te leven.
En het voor te
Want ze zoeken wel naar betrouwbare voorbeelden.
Ja.
Ja, maar niet door een hele hippe meneer voor de club te zetten. Want, of om de boodschap aan te passen, dat kan natuurlijk ook nog. Goed, dan het laatste vers. En in haar werd gevonden het bloed van profeet en heilige en van allen die op de aarde geslacht zijn. Verschrikkelijk. Dat is uiteindelijk de reden dat de Heer Jezus dit systeem als allerlaatste noemt, heel uitgebreid. Want de Romeinse kerk heeft verschrikkelijk veel bloed aan haar handen. Nou, vandaag heb ik wat zitten googelen. Ik weet niet of jullie wel eens hebben gezien, de zaal waar de paus zijn audiëntie doet.
Ja, gezien, ja. Fussen, dus het lijkt net een slang, man.
Ja.
En dan dat grote houtwerk wat er staat.
Ja,
dat is ook zo raar.
Bizar. En dan, je kunt pas zien hoe groot het is. Als je dat kleine stoeltje denkt, dan denk je, wat een immens ding is dat.
Er komt een soort Christusfiguur, komt er uit een soort... Uit een soort, wat is het?
Ja, een soort, ik vind het een soort...
Een soort hel.
Ja, een soort hel, ja. Want je ziet allemaal raar...
Vlammen en dingen, dan komt die soort eruit. Heel groot.
En bizar.
Het gaat helemaal zo over die stoel heen. Het is wel, denk ik, wel 30 meter hoog. Bizar gewoon.
Ja.
En dat die zaal lijkt op een slang.
Ja.
De top van een slang.
Ja.
Hoe bedenk je dat?
Kijk, van de staat of wat kan staan voor boven, maar gewoon de platte grond.
Ja.
Dat zijn ook allemaal occulte symbolen.
Ja.
Ja.
Alles onder de grond bij de Vaticaan. Dat hangt vol met occulte dingen.
Ja, dat is niet, je moet dit niet te ver zoeken.
Maar het is een systeem. Het is een systeem van de dood. Maar mensen, ik heb goed nieuws. We hebben toch nog 5 minuten. Misschien, je hebt je allemaal je Bijbels al dicht. Je denkt, ik kan naar huis, het is afgelopen. We gaan naar het pils. Nee. Heel even naar hoofdstuk 19. Want we gaan de volgende keer op. Maar ik wil toch nog even dat noemen. Want anders gaan we naar huis met een kater. Er staat. Vers 6.
Waar? 19 vers 6. Van wie?
Hoofdstuk 19, openbaring.
Zat hem echt dicht, hè?
Wat zeg je?
Zat hem echt dicht.
Ja, we praten zo wel even verder. En ik hoorde als een stem van een grote menigte en als een stem van vele wateren en als een stem van zware donderslagen die zeiden halleluja. Dat is de eerste keer dat het voorkomt in de Bijbel, hè? Halleluja. Na vers 5 dan. Er staat, want de Heer... Onze God, de Almachtige, heeft zijn koningschap aanvaard. Laten wij blij zijn en ons verheugen. Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. Gelukkig zij die geroepen zijn tot het bruiloftsmaal, dat is vers 9. Dus alle gelovigen, dus de gasten en de gemeente zijn allemaal blij. Alles is achter de rug. Op aarde is dat systeem geoordeeld. Er gaan nog wel wat... Oordelen komen trouwens over de legers, over de koning van het noorden, koning van het zuiden, over Rusland. Ja. Maar dat komt allemaal nog wel. Het gaat me even over dat moment dat dat wat Christus het meest oneer heeft aangedaan, dat is weg.
Ja.
En dan zijn we straks bij.
Ja.
Met de bruiloft. En zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt, dat zijn de gerechtigheden van de heiligen.
Feestje
waardig,
denk ik.
Eeuwig feest.
Eeuwig feest, ja.
Maar laten we ons dan juist des te meer erop toeleggen om ons leven zo goed mogelijk in te richten naar zijn heerlijkheid en zijn eer. En zoals ook Hebreeën 12 zegt, hem vereren op een hem welbehagelijke wijze. Nou, laten we daarmee afsluiten vandaag. Ja.